Zo, goedemiddag allemaal. Het is mij een waar genoegen om hier te zijn. Het is een waar genoegen om samen wat dingen te overdenken. Die klok werkt geloof ik niet, hè, die daar hangt.
Stond om 12 voor 6.
Ik kan niet de tijd in de gaten.
Ik zal jou 10 minuten voor dat je Nederlands een feestje.
Oké. Ja, het is gewoon waarlijk goed om op deze manier bij elkaar te zijn. En wat ik zo bijzonder vind ook, is dat op een dag zoals deze, dan ga je als het ware door dat hele boek ga je heen. En wat mij altijd weer verbaast, is dat je dan langs bepaalde woorden komt, bepaalde passages, bepaalde gedachten die je eigenlijk nog nooit zo gezien hebt. Want in onze preken, in onze Bijbelstudies, maken we referentie naar passages, we maken referentie naar bepaalde dingen, maar er zijn een aantal passages die schijnen daar wat weg te vallen. En zoals Tom ons vanochtend ook heeft laten zien, als je zo door die twee hoofdstukken heen gaat, dan kom je weer dingen tegen dat je zegt van, hé, dat is interessant, dat is leuk. En zo zie je dan dat als je echt door zo'n heel boek heen leest, en zoals Scott benadrukt hebt, het waren geen 5 hoofdstukken met zoveel versen, het was 1 brief. Van het begin tot het einde. Dus, wil je hoofdstuk 3 vers 5 goed begrijpen, dan moet je in hoofdstuk 1 vers 1 beginnen. En je moet helemaal naar het einde gaan, dan wandel je er doorheen en dan zie je wat er met bepaalde uitspraken bedoeld wordt. En dat is zo bijzonder. In het bestuderen van Bijbelboeken op deze manier. Ik waardeer dat altijd ten zeerste. Wat ik ook heel bijzonder vind is om Eli te zien. Ik heb Eli al een vrij lange tijd niet gezien, maar het is goed om te zien dat ze ook hier is. En ik zou bijna zeggen van Eli, doet het vaker, doet het meer. Het is goed om de gelovige te zijn en om daarin te blijven, om gestuurd te worden, om beschermd te worden, om geleid te worden, om mensen om je heen te hebben staan die dezelfde gedachten koesteren. Goed, 1 Thessalonicense hoofdstuk 3 en 4. Daar willen we vanmiddag bij stilstaan. En zoals Scott eigenlijk vanochtend al heeft laten zien in de eerste 2 hoofdstukken, wat staat daar eigenlijk op centraal? Er staat centraal dat Paulus zegt, ik zou jullie zo graag willen zien. Dat zit op zijn hart. Hij is daar geweest. Hij heeft daar mensen tot geloof zien komen. We zien dat in Handelingen 17. Maar eigenlijk al heel gauw daarna moest hij weg. En als hij op een andere plaats kwam, dan moest hij vaak ook weer gauw weg. Want ze stonden klaar, als het ware, om hem te onthoofden. Ze stonden klaar om hem te doden. Overal waar hij maar kwam, daar werd hij achterna gezeten. En dan zegt hij in die eerste 2 hoofdstukken, hij zegt van, ik wil jullie zo graag zien. Ik wil jullie zo graag ontmoeten. Weer ontmoeten. Maar de oplossing wordt gevonden. Timotheus wordt gestuurd. En Timotheus, die komt dan uiteindelijk weer terug bij Paulus. En die vertelt alle dingen wat er daar gebeurd is. En dan zegt Paulus als het ware van, ik heb gehoord dat het goed gaat. Ik ben verheugd. Ik ben verblijd. Zoveel goede dingen die er in jullie leven gebeurd zijn. En dat zijn de dingen die we dan als het ware gaan zien in hoofdstuk 2 en 3. Hoe dat evangelie in hun leven heeft gewerkt en hoe dat evangelie nog steeds moet blijven doorwerken in hun leven. Ik heb de 2 hoofdstukken heb ik ingedeeld in, ik dacht, 6 verschillende gedeeltes. En het eerste gedeelte waar we naar zullen kijken is hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 5. En dat heb ik getiteld, een vermaning om standvastig te blijven in het geloof. Nou, dan gaan we naar de eerste 2 versen kijken van dit hoofdstuk. En daar zien we dat Paulus zegt, daarom hebben wij, want wij konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En hebben wij Timotheus, onze broeder en een medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof. Dus wat zien we? We zien in de eerste plaats dat Timotheus wordt gestuurd door Paulus om te zien hoe het met hem gaat. Maar dat was niet de enige reden. Paulus wilde niet alleen maar kijken hoe het met hun ging, maar Paulus wilde ook tegelijkertijd door Timotheus heen, wilde die hen versterken, wilde die hen vermanen in zaken hun geloof. Nou, dan komen we op een heel elementair punt van het christelijke geloof. De Bijbel defineert een gelovige als een discipel. En weet je wat het woord discipel betekent? Heel eenvoudig, heel simpelweg betekent dat een leerling. Een leerling. Een pupil. Er is iemand die heeft ook gezegd, weet je wat een discipel is? Een discipel is een vertrouweling. Hij vertrouwt Jezus in alles. Een discipel is een volgeling. Hij volgt Jezus, waar Jezus ook maar vraagt om te gaan. En in de derde plaats, een discipel is een leerling. Iemand die aan de voeten van Jezus Christus zit, om van hem te leren datgene wat hij van zijn vader heeft overgekregen. Je kan ze herinneren door de drie lingen. Een vertrouweling, een volgeling en een leerling. Een hele mooie beschrijving wat het woord discipel is. En die persoon waarvan ik dit ooit gehoord heb, die zei dan altijd, vertrouweling, dat betekent om hem in alles te vertrouwen. Een volgeling, om hem in alles te volgen. En een leerling, om hem in alle dingen dat hij je mag leren, de weg die je moet gaan. En dat is uiteindelijk de basis van waarom wij hier zitten. Dat is de basis voor ons leven. Wij zijn discipelen van Jezus. Wij zijn discipelen niet van de gemeente van Christus. We zijn discipelen niet van een instituut. We zijn niet discipelen van wat staat onder een overkoepelende organisatie. Wij hebben geen verantwoording af te leggen aan wie of wat het ook maar is. De enige verantwoording die wij hebben, is de verantwoording aan Jezus Christus. Want Hij is koning. En Hij is gekomen als de enige die het zuivere beeld van de Vader heeft laten zien. Want toen Jezus op de aarde kwam, wie kwam er toen? Emmanuel. God. Met ons. Mozes was bijzonder. Want hij stond in contact met God. Alle profeten waren heel bijzonder. Ze hadden een direct lijntje met God als het ware. Maar Jezus is God zelf. Wat beter kunnen we nog hebben dan Jezus zelf. En een verbond. En een woorden die gestuurd zijn door de Heilige Geest. We hebben God de Vader, we hebben God de Zoon en we hebben de God de Heilige Geest. Dat is wat het nieuwe verbond is. En dat is nou datgene waar Paulus van zegt, in dat geloof, in dat meest heilige geloof, zoals een andere Bijbelschrijver dat zegt, daar gaan we je nou in versterken en daar gaan we je in vermanen. Dus elementair aan ons leven is dat we elke dag weer terug moeten komen aan de voeten van Jezus Christus. En vragen, Jezus, hoe moet ik wandelen? Wat moet er gebeuren in mijn leven? Als we verder gaan naar vers 3 en vers 4. Hij zegt: ik heb Timotheus gezonden om jullie te versterken en te vermanen in het geloof. Dat niemand, vers 3, zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet dat geschied is. Met andere woorden, Paulus zegt: ik weet wel dat jullie het niet makkelijk hebben. Ik weet wel dat jullie het moeilijk hebben. En dat is ook weer een reden waarom Timotheus gestuurd is, om jullie te versterken, om jullie te vermanen. God zorgt voor zijn kinderen. Voor degene die mij goed kennen, jullie zullen ongetwijfeld weten dat er is een bepaald principe wat ik altijd probeer te benadrukken. En dat is dit. Kijk niet alleen naar de tekst en wat daarin staat, maar kijk bovenal wie daarachter zit. Kijk bovenal naar het vaderhart wat hierachter zit. En dat zie je dan ook weer in deze tekst. God, als ik het zo mag zeggen, in zijn voorzienigheid, die zorgde ervoor dat er mensen waren in hun verdrukking, in hun strijd, in hun moeite, in hun pijn, waardoor zij gesterkt werden. God zorgt voor je. Dat is de boodschap van vers 1 tot en met vers 4 als het ware. Maar die boodschap zit overal. God die zorgt voor zijn kinderen. God die laat je nooit alleen. God beschermt je. God komt je tegemoet. Hij is een vader. De allerbeste vader die je ooit kan vinden, die je ooit kan krijgen. Want hij zorgt voor je. En dat zie je hier in deze tekst. Als er verdrukkingen zijn, hij zorgt voor je. Als er moeilijkheden zijn, hij zorgt dat er bepaalde mensen op je pad komen. Hij zorgt ervoor dat dit gebeurt. Hij zorgt ervoor dat dat gebeurt. Nou, wat zien we dan als we nadenken over die verdrukkingen, waar hij van zegt: daar ben je toe bestemd. Daar ben je toe bestemd. Misschien zouden we kunnen zeggen dat God zegt: ik wil dat er een bepaalde mate van pijn is in je leven. Ik wil dat er verdriet is in je leven. Ik wil dat die dingen er zijn. Maar die dingen hebben een reden. Daar zit iets achter. Daar zit iets onder. En weer zou ik zeggen: kijk naar het hart van God als Vader die daarachter zit. Goed, er zijn een aantal passages in het Nieuwe Testament, Handelingen 14, 22, 2 Timotheus 3, vers 12, 1 Petrus 4, vers 12 tot 14, die allemaal laten zien van: christenen zullen lijden. Christenen zullen verdrukkingen ondergaan. Christenen zullen op de vuur, door de vuurproef getest worden. Maar waarom gebeurt dat? Waarom is dat? Is dat nou Gods goedheid? Of is het iets anders? Heb je ooit die wereldkampioen bokser gezien? Weet je hoe die wereldkampioen bokser is geworden? Heb je wel eens die bodybuilder gezien? En hoe hij wereldkampioen is geworden? Weet je hoe die dat geworden is? Dat is die geworden door zwoegen en zweven. Maar dan komt die dag dat hij zo staat met die grote beker. Die houdt hij in de lucht. En al was het niet voor dat zwoegen en dat zweven, dan zou hij ook nooit die beker vast kunnen houden. Er zit iets veel diepers in verdrukkingen en moeilijkheden die God toelaat in onze levens. Weet je wat dit woord verdrukking betekent? Dat komt van een Grieks woord En dat betekent om te drukken. Om samen te persen. Een kwelling. Een benauwdheid. Dat is wat het woord betekent. Je wordt samen geperst. En ik weet van jullie allemaal waar jullie samen gepest worden in het leven. Ik weet dat er bepaalde dingen zijn in jullie leven. En misschien van de een iets meer dan van de ander. Maar ik weet dat die verdrukkingen er zijn. En ik weet dat juist die verdrukkingen, die brengen je steeds dichter bij de beker. Die brengen je steeds dichter bij dat eeuwige koninkrijk. Als je kijkt naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 6 en 7. 1 Thessalonicenzen 1, vers 6 en 7. Daar staat: en gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. En gij hebt het woord onder zware verdrukking ontvangen. Met blijdschap. Zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Als je teruggaat naar het begin van die gemeente in Thessalonicenzen. Het was onder zware verdrukking dat ze het woord aangenomen hadden. Paulus met zijn gevolg kwam in Thessalonica. Gingen het woord prediken. En voordat ze het wisten, zaten de Joden al achter hun aan. In de eerste eeuw was het niet zo makkelijk om een christen te worden als het ware. Het was verdrukking vanaf het begin. Zelfs vanaf het allereerste begin was het verdrukking. Hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Immers, ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals gij weet, de Filippi tevoren ondergaan hadden. Hebben wij u in onze grote God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie van God gebracht. Met andere woorden, Paulus komt met zijn gevolg, komt hij in Thessalonica. Dan gaat hij het woord prediken, dan gaat hij evangeliseren. Maar tegelijkertijd wordt hij mishandeld. Tegelijkertijd wordt hij gesmaad. Die mensen die zien dat. En wat doen ze? Toch nemen ze dat woord aan. Toch doen ze het. In het zicht van een apostel die mishandeld wordt, die gesmaad wordt. Maar weet je waarom zij dat aannamen? Ze geloofden in God. Ze wisten dat er een heerlijkheid zou komen. Ze wisten dat er een oordeel zou komen. Zoals eerder gezegd is, ze namen dat woord niet aan als een fabeltje, maar als het levende woord van God. Zo namen ze het aan. En dat is bijzonder. Ze zeiden van, het geeft niet als we moeten lijden. Het geeft niet als we verdrukt worden. Zoals er over Farao, over Mozes gezegd wordt, hij ging liever met het volk van God mee, smaad lijdende, dan tijdelijk van de zonde te genieten. Sommigen van jullie hebben een bril op. Mozes had de juiste bril op. Mozes zag de dingen voor wat ze werkelijk waren. En dat is wat de Thessalonicenzen ook hadden. Die zagen de dingen voor wat ze werkelijk waren. En of het nou mishandeling betekende, of verdrukking, of zelfs de dood, maakte uiteindelijk allemaal niet uit. Zij geloofden in God. Daar baseerden zij hun leven op. Vers 14 tot en met vers 16 van hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 2. Want gij broeders, zijt navolgers geworden van de gemeente Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn. Omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten, als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan. De eerste christenen. Deze mensen, toen ze het geloof aannamen, weet je wat ze toen deden? Toen stond er op de brief aan Christus, je gaat mishandeld worden, je gaat verdrukking krijgen, je gaat pijn lijden, je krijgt nooit verdriet. Wil je dat? En het enige antwoord is, ja, dat wil ik. Kan je dat voorstellen? Het was niet van, nou, nu gaat je leven makkelijker worden. Alle problemen gaan opgelost worden. Lichamelijke problemen gaan weg. Andere problematieken gaan weg. Dan kunnen we wel begrijpen dat mensen zeggen, ja, dat wil ik wel. Maar deze mensen, in het oog van verdrukking, strijd, mishandeling, smaad, al die dingen. Ze zeiden, ja, dat wil ik. Dat wil ik. Die verdrukking, dat is iets heel moois. Die verdrukking, dat is iets heel bijzonders. Als je wil, ga eens met me mee naar het boek van Psalmen. Psalm 119. Psalm 119. En we beginnen te lezen in vers 65. Psalm 119, vers 65. Daar staat, gij hebt goed gedaan aan uw knecht. O Heere, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. En dan zegt hij dit. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende. Leer mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens aan. Ik houd uw bevelen van ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Kijk eens naar vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Geef mij verstand, opdat ik uw geboden leer. Zij die u vrezen, zien mij verheugen zich, want ik hoop op uw woord. Kijk eens naar vers 75. Ik weet, o Heere, dat uw oordelen gerechtigheid zijn en dat gij in trouw mij hebt verdrukt. Toen David verdrukt werd, toen zei David, Vader, dank je wel. Waarom? Voor de verdrukking dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. David zegt, het is goed, Vader, dat je me verdrukt hebt. Want nu hou ik nog meer uw inzettingen. En zoals hij begint in vers 65, gij hebt goed gedaan. Toen David verdrukt werd, zei David, Vader, je hebt het goed gedaan. Je hebt het helemaal perfect gedaan. Naar uw woord. En die laatste woorden van vers 75. Gij hebt mij in trouw verdrukt. Zie je dat, die woorden? In trouw heeft God verdrukt. Weet je wat dat onder andere betekent? Dat betekent een aantal dingen. Maar dat betekent dat die verdrukking waar wij doorheen gaan, die leidt uiteindelijk maar tot één ding. En dat is het meer onderhouden van zijn woord. En voor de persoon die werkelijk van God houdt, die wil toch niks anders? Die wil toch zijn gebod onderhouden? Maar omdat het virus van zonde ons zo diep geïnfecteerd heeft. En dat zien we ook in die Thessalonicenzenbrief. Hoe diep de zonde in hun was, als het ware. Maar we komen daar zo op terug. Maar aan de andere kant staat er ook in de Bijbel. God die laat het niet toe dat er dingen in ons leven gaan gebeuren die we niet kunnen dragen. Want hij zorgt voor een uitweg. Zie je het vaderhart in die woorden? Hij wil dat we die prijs omhoog kunnen houden. Daar zorgt hij voor, daar doet hij alles voor. Maar hij zorgt ook dat er ons niks overkomt wat we niet kunnen dragen. Dat is het mooie in deze dingen. En daarom zegt Jacobus: wees blij. Wees verheugd als je in velerlei verzoekingen valt. Want wat brengt dat uiteindelijk met zich mee? Het vasthouden van de titel. En laten we eerlijk zijn. Wat heb je liever? Een leven met verdrukking en verzoeking, die je samen met God mag bewandelen en de beker vasthouden? Of een leven zoals je dat zelf wil leiden, met uiteindelijk vaak ook een hoop verdriet en pijn en ellende, en geen beker? Wat willen we? Waar zijn we naar op zoek? Hoe eerlijk zijn we in ons hart om de levende God te erkennen en om die glorie te willen toebrengen in ons leven? En als dat dan betekent verdrukking, dan betekent dat dat. Kijk eens naar vers 5. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof. Paulus zegt: ik weet dat het moeilijk is voor je. Ik weet dat er verdrukking is. Ik weet dat er smaad is. Ik weet dat er mishandeling is. Hij zegt: en ik kon het ook niet langer uithouden. Ik wilde wat van je weten. Ik wilde wat over je horen. Om mij te vergewissen van uw geloof. Of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden worden. Een van de eerste dingen in ons leven die primair zijn voor ons geloof, is om te weten dat Satan bestaat en dat hij werkt. En hoe vaak horen we niet in deze wereld: Satan, oh, dat is een fabeltje. En misschien, is dat soms in de kerk binnengekropen. Mensen die niet precies meer begrijpen wat Satan, wie die werkelijk is. En wat hij werkelijk wil doen. Een van de eerste elementaire dingen van oorlog voeren is: begrijp je vijand. Want je kan wel naar een ander land gaan en oorlog gaan voeren. Maar als je niet weet wat ze hebben, dan kan het wel eens goed misgaan. En zo is het ook in het christelijke geloof. Wij moeten weten dat wij een verzoeker hebben. Dat wij een vijand hebben. En ondanks het feit dat de Thessalonicenzen het zo goed gedaan hadden, zegt Paulus nog steeds: maar ik wil me wel vergewissen. Want het is niet helemaal onmogelijk dat je door de verzoeker verzocht bent. En dat je daaraan hebt toegegeven. Kijk eens naar de 7 brieven van Openbaringen. Daar wordt aardig wat toegegeven aan de verzoeker. Kijk eens naar die 7 brieven daar in Openbaringen. Kijk eens naar de brief van Korinthe. Kijk eens naar andere brieven. De Korinthebrief, allerlei problemen in de gemeente. De Hebreeënbrief, waar hij van moet zeggen van: ik moet helemaal weer bij de eerste beginselen beginnen, zegt hij. In de Hebreeënbrief. Misschien hadden ze niet helemaal precies begrepen wat die vijand die ze hadden werkelijk kon doen. Primair in ons geloof is het feit dat wij een verzoeker hebben. Dat er een Satan is die rondgaat als een briesende leeuw. En die ook jouw leven niet ongemoeid laat. Ook jouw leven niet ongemoeid laat. Het is een feit dat die er is. En wij mogen dat nooit vergeten. We mogen dat niet vergeten. Het volgende gedeelte. Hoofdstuk 3, vers 6 tot en met vers 13. Ik heb dat getiteld: een tijding van blijdschap. Maar thans, nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is. Paulus wilde zich vergewissen. Hij stuurt Timotheus. Timotheus komt terug. Hij doet verslag. Dan gaat Paulus een brief schrijven. Dan gaat Paulus zijn brief schrijven. Dus hij zegt, Timotheus is tot ons teruggekeerd en ons een goede tijding gebracht van uw geloof. En van uw liefde. En dat gij ons te alle tijden in goede herinnering houdt, verlangend om ons ook te zien zoals wij u. Zij wij dan ook, broeders, bij al onze nood en druk, vertroost over u door uw geloof. Want nu leven wij, al staat gij in de Heer. Sorry, ik ben nog niet naar mijn volgende dia gegaan. Dus Timotheus is teruggekeerd. Hij brengt die goede tijding. Over hun geloof. Over hun liefde. Ze stonden krachtig in de Heer. En Paulus kon concluderen, de verzoeker is wel bezig geweest, maar hij heeft niet jullie hart kunnen bereiken. Jullie stonden te sterk in de Heer. Jullie stonden te sterk in jullie geloof. Jullie stonden te sterk in jullie liefde. En wat deed het? Dat bracht vertroosting in het leven van Paulus en degene die met hem waren. Weet je wat dat woord betekent? Dat woord wat hier vertaald wordt als vertroost, dat wordt later nog een keer in hetzelfde boek vertaald als vermaand. Dan stel je jezelf de vraag van wat hebben die twee woorden als het ware met elkaar te maken. Weet je wat de eerste betekenis is van dit woord? Het woord, dat woord wat vertaald wordt als vertroosten en vermanen. De eerste betekenis van dat woord is om iemand dicht bij je te hebben. Om iemand dicht bij je te roepen. Met andere woorden. Die vertroosting die Paulus ontving door wat Timotheus aan Paulus mededeelde. Daardoor stonden ze heel dicht bij elkaar. Daardoor stonden ze hand in hand. Daardoor wist Paulus van, er is geen scheiding gekomen tussen deze persoon en tussen mij. En wat doet dat? Dat geeft vertroosting. Dat maakt je sterk. Dan weet je dat je niet alleen staat. Dat is wat dat woord vertroosting betekent. Om naar je toe te halen. Om dicht bij elkaar te staan. En bij implicatie, wat doet dat? Twee mensen zijn sterker dan één. En drie mensen zijn sterker dan twee. En vier mensen zijn sterker dan drie. En zo komt er innerlijke kracht, komt er vertroosting door het weten, hey, het gaat goed met hen. Hij riep ze naar hun zijde toe. En dat was belangrijk voor Paulus. En hoe belangrijk is dat voor ons? Kijk eens naar de volgende twee versen. Want welke dank kunnen wij Goden over u vergelden voor al de blijdschap waarmede wij ons u verblijden voor onze God. Nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Paulus zegt, ik ben zo dankbaar. Om te horen dat jullie nog steeds vaststaan in dat geloof. Paulus zegt, ik ben zo vertroost. Ik voel me sterker. Nu dat ik weet dat het goed gaat met jullie. Blijdschap werd het deel van Paulus. Zien we weer hoe God werkt? Als je denkt aan God, aan dat vaderhart. Paulus werd vertroost door het weten dat zijn broeders en zusters in het geloof vaststonden. Blijdschap was het deel voor Paulus. Trouw is een hele belangrijke bemoediger. Wij als mensen, wij zijn vaak geneigd om te denken dat er moet altijd iets groots gebeuren om een groot effect te krijgen. Maar grote dingen zitten juist vaak in kleine dingen. En dan zegt Paulus dit. Die trouw, toen die daarvan hoorde, toen werd hij getroost. En hij zegt, hoe kunnen we God voor die dingen danken? De dienstbaarheid van de Thessalonicenzen was de blijdschap van Paulus. En dat is heel belangrijk voor ons. Wat zien wij in onze dagen? Wat zien wij in onze tijden? Ik weet dat jullie het ook niet altijd makkelijk hebben. Maar één van de redenen waarom ik hier sta, is omwille van jullie. Omdat ik weet wat sommigen van jullie mee moeten maken. Ik ken jullie verhalen. Ik ken jullie levens. En jullie zijn mijn inspiratie. Er zijn soms wel eens tijden dat je denkt van, waar is het eigenlijk allemaal nog goed voor? Dan word je wel eens terneergehaald door bepaalde dingen. Dan word je terneergehaald dat je wel eens denkt van, wel, als al de mensen er nog zouden zijn die tot geloof zijn gekomen, die gedoopt zijn, waar zijn ze allemaal? Dan denk je aan bepaalde andere dingen die er misschien gebeurd zijn in de gemeente. Dan zak je hart. Maar dan ineens denk je, oh ja, maar Ruud en Carla. Of dan denk je, oh ja, Henk en Celia. Of Paul. Raf. Marie-Roos. Scott. Zijn familie. Allemaal. Sylvie, Peter. Annemie. Jullie zijn een van de redenen waarom ik hier sta. Soms is het zo makkelijk om op te geven. Soms is het zo makkelijk om te denken van laat het allemaal maar. Maar dan denk je nee. Voor een aantal verschillende redenen. Maar jullie trouw is een van die redenen. En dat laat zien wat God in het leven van mensen aan het doen is. Zoals er wel eens gezegd wordt, als er een deur dicht gaat, dan gaat er een raam open. God die blijft altijd daar staan. Vergeet dat niet. Vergeet dat nooit. Maar goed, wat we ook hebben gezien in deze tekst, is dat er staat, en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Als je kijkt naar de Thessalonicenzen, wat zou je van hen zeggen? Die hebben het aardig goed gedaan. Wat zou je zeggen van die Thessalonicenzen met die mishandeling en die smaad en dat het geluid van hun voorbeeld door Macedonië is gegaan, door Achaïe is gegaan. En toch zegt Paulus, er ontbreekt nog wat. We gaan nog steeds verder. En dan kom je weer terug op die teksten vanuit het boek van Psalmen. De goddelijke verdrukking, dat leidt altijd om meer zonde uit ons leven te halen en om meer rechtvaardigheid daarin te brengen. En het kind van God, die zou uiteindelijk niets anders willen dan die dingen. En dat laat zien aan de ene kant hoe zuiver en hoe rein God is. En in de tweede plaats, hoe diep het, in het virus van zonde ons leven beïnvloed heeft. Paulus zegt, je hebt het goed gedaan, maar we gaan nog een stukje verder. Wat er nog ontbreekt, daar gaan we nog steeds mee verder. Vers 11 tot en met vers 13. Hij, onze God en Vader en onze Heere Jezus, banen ons de weg tot u. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen, zoals ook wij gezind zijn jegens u, om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze Vader bij de komst van onze Heere Jezus met al zijn heiligen. Waar wordt er voor gebeden? Een toename in de Heere. Net heb je al gezegd van we gaan nog volmaken wat er ontbreekt aan je geloof. Nu zegt hij van om nog meer in de Heere te gaan toenemen. Om nog meer overvloedig te worden in liefde voor elkander, voor de broeders en de zusters en voor allen die buiten staan. Als christen, zoals Jezus dat op een andere plaats zegt, we zijn het licht. En het licht kan niet verborgen blijven. Dat moet duidelijk worden aan de mensen waar je onder bent en uiteindelijk ook aan de mensen die buiten staan. Met andere woorden, als je deze dingen leest, er is altijd ruimte om te groeien. Er is altijd ruimte om meer broederlijke liefde te krijgen. Er is altijd meer ruimte om toe te nemen in de Heer. Er is altijd meer ruimte om te groeien in geloof en in liefde. Een vraag. Als je bidt, hoe vaak bid je daarvoor? Bid je voor meer liefde? Voor je broeders? Bid je voor meer liefde om te groeien in het geloof? Bid je voor het versterken van je hart? Of komen er andere woorden uit je mond? Het antwoord is aan jullie. Waar bidden we voor? God zegt er is ruimte om te groeien. Er is ruimte voor meer. Meer van het Vaderhart in je leven. Dat geeft alleen maar zegening. Maar soms komt het ook met pijn. Weet je waarom? Dat virus van zonde heeft zoveel kapot gemaakt. Dat virus van zonde heeft alles beïnvloed. Dat virus van zonde is zo diep gegaan in ons leven, dat er verdrukking nodig is om het eruit te krijgen. Maar God staat aan je kant. God heeft alle macht. God heeft alle kracht. En hij doet dat. Zonder ooit iets toe te laten wat je niet kan dragen. Is dat geen liefde? Is dat geen liefde? En dat is waar Paulus hier in dat derde hoofdstuk zegt. Verder gaan. Dieper gaan. Dieper naar de Heere. Dieper naar je broeders. En dieper naar degene die buiten staan. En wat is het doel van al deze dingen? Om onberispelijk te zijn bij de komst van de Heere Jezus met al zijn heiligen. Met andere woorden, God wil dat je die prijs kan vasthouden. God die wil dat je die beker als het ware omhoog kan houden. En kan zeggen zoals Paulus dat zegt, ik heb het geloof behouden. De krans, de kroon, de rechtvaardigheid ligt klaar. Het lied zegt, when we've been there 10,000 years, we've no less days to sing God's praise than when we first began. 10,000 jaar! Wij zijn hier 70, 80, iets minder, iets meer, zoveel jaar. Het lijkt soms wel eens lang. Maar de eeuwigheid, die stopt nooit. En als je de hemel mist, dan mis je alles waar het leven werkelijk voor bedoeld is. Dan mis je alles. Hoeveel tijd hebben we nog? 15? Oh, gelukkig. Oké, hoofdstuk 4. Het vierde hoofdstuk. De eerste 8 versen. De ware wandel van de christen. Een van de dingen die ik bijzonder vind En Scott, Ruud, Henk, Peter en mijzelf hebben we daarover gesproken toen we samen kwamen over waar spreek jij over, wat spreek jij over. En soms kwamen we tot de conclusie dat we wel eens alle drie, vier over dezelfde element gingen praten. En enerzijds dachten we van, hey, waarom komt dat elke keer weer naar voren? Of moet Scott er dan over praten, of Ruud, of alleen hij, of alleen hij? Het bijzondere is dit. Als Paulus een aantal keren op een bepaald thema terugkomt in een bepaalde brief, dan heeft dat denk ik een reden. Dan is dat niet zomaar dat hij dat doet. Dus wat je eigenlijk ook ziet is, elke keer weer opnieuw wordt opgeroepen tot die heilige wandel. Elke keer wordt weer opgeroepen om je nog steeds sterker te maken, om je te verdiepen, et cetera. En zo komen we dan bij hoofdstuk 4, vers 1. Voortaan, broeders, vragen wij en vermanen u in de Heere Jezus, dat gij zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Nou, die woorden komen we in verschillende woorden elke keer weer tegen. Het verder groeien in het geloof. Het verder groeien in de liefde. Voor de binnenstaanders, voor de buitenstaanders. Elke keer komen die woorden weer naar voren. Blijf het doen en ga jezelf verdiepen. En dat zien we hier weer in dat eerste vers. Zien we dat weer terugkomen. En nogmaals, als we kijken naar deze christenen. Hadden ze het goed gedaan? Waarom zei Paulus als het ware niet van, jongens, je hebt het goed gedaan. Ga nou maar even rusten. Dat zei hij niet. Paulus zegt, er is één iets wat ik op je hart wil drukken. Doe dat nog meer. Ze worden aangespoord. Ze worden vermaand. Hier komt dat woord terug. Vermanen bij u in de Heer Jezus. Precies hetzelfde Griekse woord als het woord vertaald vertroost in het vorige hoofdstuk. Paulus zegt als het ware, kom eens heel dichterbij. Kom eens heel dichtbij. En dat moeten wij ook wel eens doen als christenen. In onze verdrukkingen, in onze pijn. Moeten we soms zeggen, Paul, ik weet dat het moeilijk is. Maar geef niet op. Of dat we tegen iemand anders zeggen. Ik weet wat je allemaal meemaakt. Maar geef niet op. Ik sta naast je. Henk zei dat op een gegeven moment in zijn presentatie. Broederlijke liefde. Daar moeten we niet te licht over denken. Dat is iets verschrikkelijk moois. Maar het is ook iets wat vaak nog dieper kan groeien in ons leven. En broederlijke liefde, dat hebben we zo vaak nodig. Broederlijke liefde is essentieel in het leven. Als we willen, kunnen we altijd wel wat vinden. Als je wil, kan je altijd wel iets vinden in het leven van je medezuster of broeder. Maar je kan ook zeggen, broeder, ik ben er voor je. Ik strijd met je mee. We bidden samen. We gaan er samen voor. Kom heel dicht naar me toe. Samen staan we sterk. En dat is hetgene wat Paulus doet hier in deze brief. Zoals we dat in hoofdstuk 2 ook hebben gezien. Paulus die koestert. En Paulus die vermaant. Dat is een hele goede combinatie. Dat is een hele goede combinatie. Want als er alleen gekoesterd wordt, dan gaat het niet goed. Als er alleen vermaand wordt, dan gaat het ook niet goed. Er moet koestering zijn. En er moet vermaning zijn. En het zijn altijd weer dingen waar we dieper in kunnen groeien. Die zonde heeft sporen nagelaten in ons leven. Die zo diep zijn, er is altijd ruimte voor groei. Waarom zegt de schrijver nou dat gij dat nog meer doet? Dat zegt hij omwille van waar hij mee vervolgt. Want gij weet welke voorschriften wij u hebben gegeven door de Heere Jezus. Want dit wil God. Uw heiliging. Dus Paulus zegt als het ware van, broeders en zusters, je hebt het goed gedaan. Ik heb me ervan mogen vergewissen door de woorden van Timotheus dat jullie krachtig staan in de Heer. Maar dat was nog niet genoeg. Dat was als het ware nog niet voldoende. Want God zegt, ik wil je complete heiliging. Niet een gedeeltelijke heiliging, niet een 90% heiliging, maar God wil een 100% heiliging. En wat zegt hij dan? Dat gij u onthoudt van hoererij. Dat ieder uwer in heiligheid en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerdheid, zoals ook de heidenen die niet van God weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak, want de Heere is een breker van dit alles, zoals wij u vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Nou, wat zien we in deze woorden? De roeping van een christen is heilig maken. De roeping van een christen is niet probeer zo zuiver mogelijk te zijn. De roeping van een christen is niet, met alle respect, zorg dat je elke zondag in de kerk zit en elke woensdagavond in de Bijbelstudie. Dat zijn wel de middelen en die moeten wel gebeuren, die moeten op zijn plaats zijn. Maar wat eronder zit, daar gaat het om. Daarom is het niet zo dat je alleen maar vandaag leert over het boek van Thessalonicense. Door het boek van Thessalonicense leer je om te kijken in je hart. En dan zeg je van, oh, hoe ziet mijn leven eruit? Wat gebeurt er in mijn hart? Wat doe ik? Wat geloof ik? Hoe kleed ik mezelf? Waar praat ik over? Hoe zitten bepaalde dingen? Het doel wat God heeft is heilig maken. En dat is geen klein bericht. Dat is het allermoeilijkste bericht wat je als mens ooit kan krijgen. Maar God zegt, je hoeft het niet alleen te doen. God zegt, ik help je. God zegt, ik steun je. Zoals Jezus Christus gesteund is in alles, zo wordt de gelovige gesteund in alle opzichten. De instrumenten, als ik het zo mag noemen, die God hebt, die zijn veel. En die zijn krachtig. Krachtiger dan een vliegtuig, krachtiger dan een bom, krachtiger dan een onderzeeboot, wat het ook allemaal maar is. De liefde van God is krachtiger dan alle dingen. En zo zie je dat Paulus die bidt voor die toename, die overvloedigheid in liefde. Er is altijd meer ruimte. Uw heiliging. Wees voorzichtig hoe je je vat verwerft. Met andere woorden, wees voorzichtig wat je met je lichaam doet. Je lichaam, zoals de Bijbel dat zegt, is een tempel van de Heilige Geest. Daar mogen geen dingen in die er niet in horen. En er mogen geen dingen uitkomen die niet horen. De tijd is helaas niet aan onze kant om wat dieper op bepaalde dingen in te gaan. Maar dat is wat God wil. Hou je vat in ere. Je lichaam. Zorg dat je rein blijft. En dat heeft met zoveel dingen te maken. Dat heeft met je eetgedrag te maken. Dat heeft met je drinkgedrag te maken. Dat heeft met alles te maken. Dat heeft ook met je kleding te maken. Zedigheid is een principe wat in de Bijbel elke keer weer naar voren komt. Goed, vers 7 en 8. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest geeft. De woorden van God. De woorden van Thessalonicense. Als je daar tegenin gaat, dan ga je niet tegen Paulus in. Dan ga je niet tegen Scott in. Dan ga je niet tegen Ruud in. Maar dan ga je tegen God in. Dan ga je tegen God in. En als je dan ook kijkt naar die laatste zin. Die u immers ook zijn Heilige Geest geeft. Dat zijn hele belangrijke woorden. Met andere woorden, wat God als het ware hier zegt is van, denk erom dat je iets heel bijzonders hebt gekregen. Denk erom dat je het beste van het beste hebt gekregen. Denk erom dat je crème de la crème hebt gekregen. Met andere woorden, wat zegt het boek van Hebreeën? Onder de wet van Mozes had elke overtreding zijn rechtvaardige vergelding. Hoe veel te meer onder het tweede verbond, wat nog veel bijzonder is. Want dat eerste verbond kwam door een mens. Kwam op beschikking van engelen. Was al heel bijzonder. Daarom had het ook rechtmatige vergelding. Maar God zegt als het ware, wat ik in het tweede verbond heb gedaan. Mijn eigen zoon heb ik gegeven. Aan het kruis. Ik heb de Heilige Geest gegeven. Die heb ik uitgestort over alle vlees. Hij is overal. Hij is voor iedereen toegankelijk. Hij werkt overal. Hij doet overal naar zijn wil. Hij overtuigt van zonde, van rechtvaardigheid en van oordeel. Die geest heb je gekregen. En dat is geen klein bericht. Goed. Hoofdstuk 4, vers 9 tot en met vers 12. Getiteld De wandel van een gelovige in relatie tot zijn broeders en buitenstaanders. We zullen wat sneller moeten gaan, anders dan is onze tijd op. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, gij hebt zelf van God geleerd dat aan de liefde hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen uw broeders dit nog veel meer te doen. Zie je weer, die woorden komen weer terug. Nog meer te doen. Nog veel meer te doen. Hun liefde was groot. Maar toch zei Paulus, zet hem op. Kom op. Nog meer. Liefde is zo belangrijk. Liefde is het machtigste wapen wat je ooit in handen kan krijgen. En God heeft het je in handen gegeven. Liefde, die overwint alles. Liefde bedekt de zonde. Liefde bedekt de overtreding. Liefde is 1 Korinthe 13. Goede tieren. Langmoedig. Het kwetst niemands gevoel. Het draagt alle dingen. Het gelooft alle dingen. Wonderbaarlijk is dat, die liefde. Liefde doet groeien. Liefde geeft ruimte. Liefde brengt je dichter bij de Vader. Essentieel. Gebaseerd op de liefde van God. En uiteindelijk dat hij zegt om dit nog veel meer te doen. Ik zag dat ik hem niet door had laten gaan. Gaan we gelijk naar de volgende. En er een eer in te stellen, rustig te blijven, uw eigen zaken te behartigen, met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die bij te staan. Een grote verantwoordelijkheid naar de mensen die naast hen staan. Elke dag opnieuw krijg je van God de ruimte om te evangeliseren. Puur door wie je bent, door hoe je je gedraagt ten overstaande van buitenstaanders. Dat is heel belangrijk voor ons als christen. Evangelisatie vindt als het ware niet altijd plaats in woorden. Maar evangelisatie komt ook heel veel voort uit onze daden. Wat mooi is het. Als buren weten dat je het moeilijk hebt. Maar dat je toch verblijd bent. Dat je getrouw bent. Dat je eerlijk bent. Enzovoort, enzovoort. Zo verschrikkelijk belangrijk. Ons licht moet schijnen. Johannes 15. De vruchten, die moeten duidelijk worden. Goed, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met vers 17. De wederkomst. Ruud zal daar in ieder geval ook een aantal meer woorden over gaan delen. Laten we in het kort even laten zien wat hier staat. Ze hadden een bepaalde twijfel gekregen. Er was wat, iets wat vaag was voor hun. Toch wij willen u niet onkundig laten, broeders. Wat betreft hen die ons slapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. De Thessalonicenzen die zeiden als het ware, maar wat gebeurt er nou met die mensen die al overleden zijn? Wij hebben de hoop. Wij hebben die kroon. Wij hebben die heerlijkheid. Wij hebben die onberispelijkheid uiteindelijk waardoor we de kroon kunnen vasthouden. Maar wat over degenen die ontslapen zijn? Vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Met andere woorden, als God Jezus uit de dood op kan wekken, dan kan hij ook degene die al gestorven zijn, kan die opwekken. Want God is een God van leven en levenden. Vers 15, want dit zeggen wij met een woord des Heren. Dus Paulus zegt, dat zijn niet mijn woorden. Paulus zegt, benadrukt dit principe, dit zijn niet mijn woorden, wordt vaker in het woord gezegd. Dit is het woord des Heren, geen enige twijfel mogelijk. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank ener bezuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heren tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heren zijn. In het eerste hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen, daar staat dat wij de Heren verwachten uit de hemel. Hij komt. Er komt een keer een dag. Dat is weer het geloof in die levende God. Die zegt, er komt een dag. Dat God deze wereld gaat doen stoppen. Wat gebeurt er dan? De ontslapenen, die worden eerst opgewekt. Daarna komen zij samen met de levenden. Die twee groepen komen bij elkaar. Die gaan met de Heren, gaan ze in een oogwenk, worden ze weggevoerd. En zo zullen wij altijd met de Heren zijn. Met andere woorden, Paulus zegt, ik wil jullie bemoedigen. Wees niet bedroefd over degene die ontslapen zijn. De hoop voor jullie is ook de hoop voor hen. Maak uiteindelijk niet uit. En dan zegt hij als laatste, vermaand dus elkander met deze woorden. Heel erg belangrijk. Vermanen, weer dat woord. Iemand dichtbij halen. Iemand dichtbij roepen. Met andere woorden. We moeten soms wel eens elkaar heel dicht naar elkaar toe halen. En elkaar soms toespreken. Marie Roos. Houd vast. Laat niet los. Of Kitty. Ik weet dat het moeilijk is. Je hebt verdrukkingen. Je hebt strijd. Je hebt worsteling. Maar geef niet op. En dat zijn gewoon die mooie dingen. Wij hebben een God die veel groter is dan onze verdrukking. Wij hebben een God die veel groter is dan onze pijn. Wij hebben een God die is veel groter dan onze verdriet. De levende God van hemel en van aarde. En Paulus zegt, vermaak elkander met die woorden. Het moet belangrijk zijn in ons leven om niet altijd over koetjes en kalfjes te praten. Er is een tijd voor, natuurlijk. Er is een tijd voor alle dingen als het ware. Maar dit moet prioriteit zijn. Om elkaar, onze harten te versterken. Zoals die in die twee hoofdstukken ook gebruikt heeft. Die woorden, de harten versterken. En dat hebben we allemaal nodig. Het christelijke leven gaat niet zonder pijn. Niet zonder verdriet. Maar denk erom dat die verdrukkingen, dat het doel van God is om je zuiverder te maken. Om die geboden helemaal compleet in je leven toe te laten. Ik wil graag besluiten met een klein gedichtje. Het is in het Engels, maar goed, ik weet dat de meesten van jullie dat goed kunnen verstaan. En dit is geschreven aan de hand van een jongen van 33 jaar die een aantal weken geleden is overleden. En die jongen, die had iets aan zijn hart. Ik weet het niet helemaal precies, maar hij had iets aan zijn hart. Het gedicht is getiteld, They said he needed a heart. They said he needed a heart. That his was not working that well. It had trouble causing blood to flow. And fluttered and often would swell. They said he needed a heart that only a new one would do. And that he'd have to wait for someone else, which is a lonely thing to do. They said he needed a heart, but the one he had was just fine. It may not have been good at pumping blood, but it pumped something better all the time. It pumped the character of love. It pumped it for everyone to see that no matter where Danny found himself, his heart was working for thee. It worked when he sat and waited for doctors to test and prod. It worked when he was alone and weariness caused him to nod. It worked around his family, for they always saw it there. It worked because it was empty of self and full of kindness and care. For you see, it had something better than regular human blood. It was filled with our Savior's best quality, the godly type of love. Hearts like these will never fail, for they are full and strong and brave, because it's hearts like these that follow the example our Savior gave. So now, that heart is still beating, though empty of human blood, for it beats with the songs of angels in the Savior's realm above. Thank you.